Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Dubbelman uit Giezenburg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 150, vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. Het eerste vers van Psalm 150. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van een loflied voor onze God, Psalm 150 en dan het tweede en derde vers. Psalm 150, vers 2 en 3.
Thank you.
zullen ook vandaag luisteren naar de wet van God. We zongen net over het koninkrijk van God en daar horen ook bepaalde manieren van leven bij. En God maakt het ons duidelijk in zijn 10 geboden, onder meer in zijn 10 geboden. We gaan er samen naar luisteren wat God tegen Mozes op de berg sprak. En na de lezing van de 10 geboden zingen we Psalm 139, vers 1 en vers 14. Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die beelden niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen tot aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, leeg, verkeerd gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de rustdag, dat u die heiligt, apart zet, anders maakt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u zal geven. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren, verlangen naar het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vat alle geboden en verboden samen in 2 hoofdgeboden. De eerste is, gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, Heer Jezus, wilt u ons doorgronden, ons toetsen. We denken vaak dat we onszelf kennen, maar ja, we staan vaak ook verbaasd voor onszelf als we dingen doen die we niet hadden moeten doen, of als we dingen niet doen die we juist wel hadden moeten doen. En dan vallen we onszelf vaak zo tegen en ons leven is niet zoals het zou moeten zijn en we zouden graag willen dat ons leven heel anders is en ja, Heere God, wilt u ons doorgronden en toetsen. En kijken of we op de juiste weg zijn. En als dat niet zo is, wilt u ons dan op de juiste weg leiden. En zo wilt u bezig zijn in onze levens, in een ieder van ons persoonlijk. En ook in het leven van ons als kerk. En zoals u ook bezig in het leven van Israël, wilt u onze herder zijn en ons voorgaan. Ook deze morgen, als we uit uw woord gaan lezen, wilt u uw Bijbel gebruiken om u beter te leren kennen, zodat we loskomen van alle machten die ons tegenhouden, ons ja, soms ook zo beknellen. Wilt u ons vrijmaken door uw evangelie? Wilt u ons ook een inzicht en een doorzicht geven op het werk wat u gedaan hebt, Heere Jezus? En wilt u ons duidelijk maken dat er hoop is? Hoop in u. En dat er vreugde mag zijn hier in het leven, omdat u in ons midden bent. We dragen zo al onze tijd aan u op. Al, ja, eigenlijk de hele dienst dragen we aan u op. En we vragen, wilt u het bezielen met uw Heilige Geest? Wilt u ons behoeden voor het kwade? En wilt u ons een open hart naar u geven? We vragen zo uw zegen. Voor een ieder hier in de kerk. En ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel. En ja, normaal lees ik een klein gedeelte en dan leg ik dat vers voor vers uit. Dat is ja, vaak het meest helder. Alleen, nu doen we het iets anders. We gaan eigenlijk het leven bekijken van Jacobus. En ja, wat Jacobus gedaan heeft en wie Jacobus is, dat staat helemaal verspreid door de Bijbel. Dus ik ga vanmorgen allerlei gedeeltes lezen en ik blader heen en weer. En misschien zegt u straks na afloop, nou, die dubbelman, ik vond het heel warrig. En er zat eigenlijk helemaal geen lijn in de schriftlezing. Nou, dat klopt ook. Ja, dat is inderdaad ook niet de lijn. Ik hoop alleen wel dat u straks na de dienst een beetje lijn ziet in het leven van Jacobus. Dat is eigenlijk de lijn van vanmorgen. Nou, we gaan eerst een stukje lezen uit de Galatenbrief. Eerste brief van Paulus. Ongeveer geschreven, ja, tussen het jaar 48 of 53. Daar zijn de geleerden het nog niet helemaal over eens. Zeg maar ongeveer 20 jaar nadat Jezus uit de dood is opgestaan. En toen kreeg de christelijke gemeente problemen met ja, hele rare mensen. Welke mensen nou? Mensen zoals u en ik. Heidenen, mensen die van nature geen Jood zijn van geboorte. Ja, wat moet je nou met die figuren zoals wij? De Joden zeiden, ja, dat zijn zulke rare vogels, die horen er niet bij. Nou, daar gaat de Galatenbrief over van Paulus en die zegt, ja, maar ik heb ook Jezus gezien en die mensen horen er wel bij. Want het gaat er niet om of je raar bent of niet. God kiest niet rare mensen, maar God kiest mensen uit genade. Een Galatenbrief. Galaten 2, vers 8 tot en met 13. En dan legt Paulus uit dat hij naar de onbesnedenen gaat, de heidenen. En dat Petrus, de discipel, werkt bij de besnedenen, bij de Joden. Galaten 2, vers 8. Want hij, die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. En die hij is Jezus. Paulus zegt, Jezus werkte door mij en ook door Petrus. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten we wel aan de armen denken, en ik heb mij ook beijverd dit juist te doen. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, had hij samen met de heidenen. Maar toen ze kwamen, trokken ze zich terug en zonderden zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Tot zover de eerste lezing. En dan bladeren we een klein stukje terug naar het Johannesevangelie. En we gaan een gedeelte lezen voor de opstanding van Jezus, het moment dat Jezus nog aan het kruis hangt. En dan staat zijn moeder ook bij het kruis. En ook de discipel die Jezus lief had, Johannes. En dan zorgt hij eigenlijk voor zijn moeder, zou je kunnen zeggen. Johannes 19, vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. En toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. En daarna sterft de Heer Jezus aan het kruis. We gaan straks verder denken over Jacobus. En de kinderen zullen straks ook op de kindernevendienst verder spreken over Jacobus. En misschien is er iemand hier ook in de kerk die Jaco heet. Of Jaco. Of Kobus. Of Sjaak. Nou, ik weet niet of u het weet of dat jij het dan weet. Maar dan ben je vernoemd naar Jacobus. Maar Jacobus is eigenlijk weer een Griekse naam. Want Jacobus komt eigenlijk van Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Dus het is heel mooi dat die Jacobus, waar we het straks over gaan hebben, dat die genoemd is naar Jacob. De aartsvader Jacob. Als je dan die naam bekijkt, dan betekent dat iemand die de hielen vastgrijpt. Hielenlichter. De betekenis is dan weer misschien een beetje twijfelachtig, maar Jacob krijgt weer een nieuwe naam. Israël. Dus dat is eigenlijk een schitterende naam, Jacob. Dan ben je eigenlijk de stamvader van Israël. We gaan erover zingen over Jacob. Psalm 146, vers 1 en 3. En na het zingen mogen de kinderen ook naar de kindernevendienst. Psalm 146, vers 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, zou u voor Jezus willen sterven? Als ik u zou vragen, gelooft u in hem? En zou u ook voor hem kunnen sterven? Als er een pistool op uw hoofd gezet zou worden, zou u hem dan nog durven belijden? Zou u uw leven willen geven voor hem? Beseft u dat uw aardse leven eigenlijk maar heel kort is en de eeuwigheid heel lang? En dat hij eigenlijk belangrijker nog is dan ons aardse leven? Wat lastige vraag, hè? Een heel lastige vraag. Ja, wij zitten hier warm in de kerk, wij kennen geen vervolging. En dan, ja, wat zou gebeuren als er echt zo'n pistool op je gezet wordt? Maar dan hoop ik dat ik de kracht krijg om trouw te blijven. En dan hoop ik ook dat, nou zoals in de Bijbel staat, dat de Heilige Geest je de kracht geeft om dan ook te blijven te belijden. Nou, ik ga met u terug de geschiedenis in naar het jaar 62. Het jaar 62, dan is bijna Jezus 30 jaar opgestaan uit de dood. En dan is er een man die sterft voor hem. Op de tempel van Jeruzalem preekt hij over Jezus en dan worden de mensen zo boos. Niet allemaal, de fariseeën worden zo boos dat ze hem naar de rand van de tempel meenemen en hem van de tempel afgooien. En dan komen ze erachter als hij beneden ligt te bloeden dat hij nog leeft. En dat hij nog doorgaat met preken over Jezus. En dan zeggen die fariseeën, dat kan zo niet, we moeten hem stenigen. En ze beginnen stenen op hem te gooien. En dan vraagt hij aan God, terwijl hij nog doorpreekt over Jezus, Heere God, vergeeft u deze mensen die stenen naar me gooien. En dat maakt zoveel indruk, dat een paar jonge mensen die daar ook mee aan het stenen gooien zijn, helemaal stilvallen en zeggen tegen hun oudere leermeester, ja, dat kan toch niet. We kijken, die man is voor ons vergeving aan het vragen. Zijn wij wel goed bezig? En zij twijfelen en die oude leermeester zeggen, nou stop, hup, doorgooien. En zo sterft die man daar, terwijl die bidt voor zijn vijanden, voor zijn moordenaars. Hij lijkt daarmee op Jezus, maar hij lijkt daarmee op Stefanus. Wie was het? Nou, Jacobus. Ja, maar wie is dat? Niet de Jacobus die een discipel was van Jezus. Jezus had 12 discipelen en daar zat ook een Jacobus bij, maar dat is hem niet. Die wordt al eerder ter dood gebracht. En dit is Jacobus en die is een heel belangrijk iemand daar in Jeruzalem van de kerk. Hij is de leider van de christelijke kerk. De leider zou je kunnen zeggen misschien wel van de kerk in Jeruzalem. En die was zo belangrijk dat hij eigenlijk de leider was van de hele kerk in het hele gebied. Hoe oud was hij? Ja, een jaar of... Nou, daar kom ik zo meteen nog op. Laten we even lezen waar hij in voorkomt. De eerste schriftlezing in Galaten. Dan krijg je dus een conflict over Paulus. Paulus die eet met figuren zoals wij, heidenen, die zijn niet besneden, die houden de Joodse wetten niet, die eten varkensvlees, die eten niet kosher. En die Joden zeggen, ja, maar dat kan toch niet, als je een kind van God bent, dan zie je er niet zo uit en dan eet je dat niet en dan praat je zo niet, dat kan helemaal niet. En dan gaat Paulus, die gaat de keer en die gaat uitleggen en die zegt, ja, maar dat is wel het evangelie. We worden niet gered door hoe we eruit zien of door wat we doen. We worden gered door het geloof in Jezus Christus. En dat heb ik niet zelf verzonnen. Nee, in Galaten 2, daar staat het ook alweer, vers 9. Dan zegt hij, en toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Dus Paulus zegt, dat ik dit vertel en dat ik Jezus spreek, dat is niet mijn verzinsel, nee, die kracht krijg ik van Jezus zelf, die geeft mij die genade, hij geeft mij die genade en Petrus die genade. En dat is ook erkend door de steunpilaren van de kerk, door de leiders van de kerk. Nou, wie waren dat? Staan er drie.
Jacobus, Kefas en Johannes. Nou, ik begin even achteraan. Johannes, ja, dat is Johannes de discipel. Een van de 12 discipelen, heel dicht bij Jezus was. Een vertrouweling van Jezus. Dus ik snap dat hij later een leider van de kerk wordt. En dan de tweede, Jacobus Kefas. Wie is Kefas? Nou, Kefas is Petrus. En ja, Jezus zegt zelf, hè, als Petrus beleidt, u bent de Christus, de Zoon van God. Dan zegt Jezus, ja, en jij bent Petrus, de Kefas, de rots waarop ik mijn kerk ga bouwen. Jij bent heel belangrijk. Nou, dat lezen we ook in de Galatenbrief. Hè? Paulus zegt, Johannes, de discipel, die heeft mij erkend als broeder. En Petrus. En dan Jacobus. Notabene, die wordt als eerste genoemd. Jacobus. Een steunpilaar. Hij was eigenlijk misschien de hoofdleider zelfs van de gemeente in Jeruzalem. En hij noemt hem dus als eerste. En die Jacobus komen we ook tegen in Handelingen 15. Dan op een gegeven moment is het zo uit de hand gelopen wat je nou moet met die heidenen en met die joden. Nou, dan komen alle leiders van de gemeente her en der bij elkaar en dan gaan ze discussiëren en dan komen ze er ook niet uit. En dan is Jacobus die zegt, en zo gaan we het doen, die hakt de knoop door. Dan zie je dat Jacobus daar al die leiding heeft en het gezag heeft om te beslissen wat er moet gebeuren. En misschien kent u ook die geschiedenis van Petrus uit Handelingen 12. Dan zit Petrus in de gevangenis. Dan komen er, dan gaat de gemeente bidden. Weet u nog, dan zit de gemeente te bidden. En dan wordt Petrus bevrijd door engelen en die brengen hem bij de gemeente en dan doet dat meisje doet de deur open en die schrikt zich zo'n hoedje, hè, Roosje heet ze, die doet de deur weer dicht. En dan zegt ze, ja, ik heb volgens mij een spook gezien en dan gaan ze nog een keer kijken en dan staat Petrus daar, Kefas. En wat zegt Petrus dan als hij iedereen een knuffel gegeven heeft en dat iedereen blij is dat hij bevrijd is? Dan zegt hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Nou, dan zie je al, Handelingen 12, vers 17 staat het. Zegt Petrus, ik ben nu bevrijd en zeg het tegen Jacobus, de belangrijkste, en de andere. Waarom is die zo belangrijk eigenlijk? Waarom heeft hij dat gezag opeens gekregen, Jacobus? Nou, in die Galatenbrief staat het eigenlijk al. We lazen net uit het tweede hoofdstuk. Maar in het eerste hoofdstuk komt hij ook al voor. Dan legt Paulus uit dat hij door Jezus geroepen is en dat hij daarna onderwezen is, maar niet door vreemde mensen, maar dan zegt hij in het eerste hoofdstuk, vers 19, en ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Here. Dus hij zegt, ik heb geen apostelen gezien, ik heb alleen Jacobus gezien. En dat is de broer van de Here, de broer van Jezus. Aha. Dus Jezus had een jongere broer. En die jongere broer heette Jacobus. En klaarblijkelijk, moet je je voorstellen, als je Jezus gaat dan bidden en je gaat in hem geloven en dat is de broer van Jezus. Ja, dan heb je natuurlijk automatisch een bepaald gezag en een bepaalde autoriteit. Jacobus heeft vroeger met Jezus gespeeld. Jezus was de oudste zoon, daarna Jacobus. En waarschijnlijk heeft Jacobus van Jezus timmeren geleerd. Ze hebben misschien een verstoppertje gedaan samen. Met misschien nog andere broertjes en zusjes. Weten we daar iets van? Ja. Staat in Matteüs 13, vers 55. Ook in Markus 6, vers 1 tot en met 6. Daar staat eigenlijk precies hetzelfde. Dan laten we het opzoeken. Markus 6, vers 1 tot en met 6. Markus 6. Dan gaat het over het gezin van Jezus. En dan Ja, dan gaat Jezus terug naar Nazareth. Jezus heeft 30 jaar getimmerd. En dan gaat hij preken. Zijn neef Johannes was al bezig aan het preken, maar dan begint Jezus ook. En dan woont Jezus inmiddels in Capernaum en dan komt hij terug in Nazareth. En dan denk je natuurlijk dat iedereen staat te klappen en te juichen, omdat ze zo'n bijzondere broer hebben, of dorpsgenoot. Nee, maar dat is niet het geval. Hij preekt dan in de synagoge en de mensen zijn een beetje verbaasd. En dan lees ik verder in vers 3. Markus 6, vers 3. Hey, is dit niet de timmerman? De zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon. En zijn zusters, zijn twee zusjes of meerdere zusjes, weet het niet, niet bij ons. En dan staat er, en ze namen aanstoot aan hem. Ze ergerden zich groen en geel aan wat Jezus zei en wat Jezus deed. Dus even terug. Is dit niet de timmerman? Jezus is de oudste zoon. En hij wordt niet eens Jezus genoemd, maar hij wordt de timmerman genoemd. Nou, in het dorp hebben we ook bepaalde mensen, die noemen we niet bij de voornaam, maar die noemen we bijvoorbeeld van, hij is de baas van de Albert Heijn. Misschien heeft u hier in een ochtend ook bepaalde mensen die zijn bekend als, dat is de groenteboer. Nou, dat is hier ook. Hij zegt, dat is toch de timmerman? Eigenlijk staat er de aannemer. Jezus had een klein aannemersbedrijfje. Hé, dat is toch de timmerman die, ik heb nog een tafel van hem bij mijn huis staan. En die loopt nu te preken. En dat is toch de timmerman. En hij is toch de zoon van Maria, toch? Dus die kennen we allemaal. En hij is toch de broer van Jacobus. Ja, die kennen we ook nog, Jacobus. En Jozes. Het is trouwens wel, als je nou de stamboom erbij zou pakken van Matthäus, dan zie je dat Jezus, ja, waar krijgt Jezus zijn naam van? Van God zelf, hè? God geeft de opdracht om Jezus de naam Jezus te geven. God redt betekent dat. Of de Heere redt. Hele mooie naam. En dan krijgen dus Jozef en Maria nog een zoon. En dat is Jacobus. En als je dan kijkt in de stamboom, dan zie je dat Jacobus genoemd is naar opa. De vader van Jozef. En dan komt er nog een broertje. Jozes staat er. En Jozes, dat is genoemd naar papa Jozef. En dan komen er nog twee broertjes. Judas en Simon. Juda en Simeon, die zijn genoemd naar van de 12 stammen, hè, van Israël. Juda en Simeon. En dan zijn er nog zusters. Hoeveel? Nou, minimaal 2. Er was dus een heel groot gezin en we lezen niet nog dat Jozef er is. Dus waarschijnlijk is Jozef, papa Jozef, is die overleden. Maar wat een spanning daar in dat dorpje. En wat een ergernis. Ze hadden natuurlijk al neef Johannes de Doper. En die is aan het preken gegaan. En het hele volk loopt er achteraan. En ja, rond het jaar 30 en nadat Johannes is gaan preken, is hij in de gevangenis gegooid door Herodes. En nou gaat hun grote broer Jezus ook preken. En ze weten, Johannes zit in de gevangenis. En Jezus is nog grootser en indrukwekkender dan Johannes. En alle mensen in Galilea lopen hem achterna. En hij gaat ook af en toe naar Jeruzalem. En dat klikt ook allemaal niet zo met die fariseeën. En die familie denkt, ja, dit gaat helemaal mis. En we zijn Johannes al kwijt. En met Jezus, onze grote broer, gaat het helemaal mis. Als je naar Markus 6 hebt en je bladert nog 2 bladzijden terug naar Markus 3... Dan staat er in vers 21 ook weer het volgende, dat er weer een hele menigte komt. En dan Markus 3 vers 21, en toen zijn verwanten, toen zijn familie dat hoorden, dus die mensen die we net noemden, toen ze hoorden dat Jezus aan het preken was en dat er van alles gebeurde, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. Dan zijn we in de kerk. En in de kerk proberen we altijd ook uit eerbied voor God netjes te spreken. Maar eigenlijk staat het hier heel anders. De nieuwe Bijbelvertaling is, wat staat er ook weer? Hij is buiten zinnen, maar letterlijk staat er, hij is gewoon gek geworden. De familie die hoort Jezus spreken en die zeggen, we gaan hem tegenhouden, want hij is echt helemaal compleet in de war geraakt. Hij is, nou, zo staat het er in de Bijbel, hij is gek geworden. Ja. En ja, als je nou nog andere teksten ook opzoekt, Johannes 7 vers 5 staat ook letterlijk, en zijn broers geloofden niet in hem. Jacobus, Jozef, Judas, Simeon, zijn zusjes, hij heeft zijn verstand verloren. Die broer, wij geloven niet in hem. Even pauze, wat is nou precies het evangelie? Het evangelie is dat God naar ons toekomt. Het evangelie is niet dat wij met allerlei inspanningen en ons uiterste best doen en dat we proberen beter te zijn dan anderen en heiliger en dat we zo naar God toekomen. Maar het absurde is eigenlijk dat God, terwijl wij ons van hem afkeren, dat hij uit zijn heerlijkheid, waar volmaaktheid is, in onze werkelijkheid komt. Komt te wonen tussen zondige mensen, tussen vreemde mensen, tussen rare mensen en ons opzoekt. En dan komt God, de schepper van de hemel en de aarde, die komt tussen zijn schepselen wonen. En dan komt hij niet als een volwassene ineens uit de hemel, maar dan wordt hij geboren in een vrouw, Maria. En dan wordt hij geboren in een kribbe, ligt hij als een babytje in de wieg. En dan is dat. En dan zeggen we, ja, hier ligt de schepper van de hemel en de aarde als klein babytje. En die moet gevoed worden, die kan niet lopen. En zo groeit hij op. En dan moet hij ook een vak leren. En dan gaat hij timmeren, de schepper van de hemel en de aarde. Terwijl hij door te spreken al sterrenstelsels kon maken. Het hele universum is geschapen doordat God sprak. Wordt die mens en moet hij met twee handen gaan timmeren. En heeft hij ook op zijn vingers geslagen. Als je dat tot je door laat dringen, dan. Dat is zo anders dan wij ons kunnen voorstellen. En moet u dat voorstellen dat u bij die man, bij dat babytje, dat u hem geboren hebt zien worden en daar in Nazareth hebt gewoond en dat u ook een tafel van hem in uw huis had? En misschien heeft hij de voordeur nog bij u opgehangen. En dat hij, als hij 30 is, gaat preken. En dat die langzaam geduidelijk maken, heel langzaam, niet te snel, want dan breekt letterlijk de hel los. Dat hij de zoon van God is, dat hij God zelf is. En dat hij zegt, het koninkrijk van God is gekomen, want ik ben er. Maar moet u voorstellen dat u zijn broer bent. En dat u samen met hem in de zandbak hebt gezeten, verstoppertje hebt gespeeld. Ja, ik heb ook twee broers. En ik heb ook met hen in de zandbak gespeeld en verstoppertje gedaan. Maar als een van die twee broers op een gegeven moment dit zou gaan verkondigen. Dat hij zegt, het koninkrijk van God is gekomen, want ik ben er. Ik ben de Messias. Nou, dan ben ik de eerste die voor hem gaat staan en tegen u gaat zeggen, nou, alles goed en wel. Geloof hem niet. Het is mijn broer. Ik ken hem. Ik heb met hem in de zandbak gezeten. Toch? Dus een hele aardige. Het zijn geweldige broers. Maar ze zijn hier geen God. Als je dat een beetje. Ik weet niet of u een broer hebt of een zus of iets bij kunt voorstellen. Maar dan snap je die reactie toch van dat gezin. Ik had dat zelf ook gedaan. Neef Johannes. Die gaat al veel te keer en die Romeinen die stoppen hem in de gevangenis. Dat gaat helemaal mis. En nu, mijn oudere broer Jezus. C.S. Lewis, de man die vroeger niet in God geloofde en later ook in Christus gaat geloven. En een van de grote verdedigers is ook geworden van het christelijk geloof in de 20e eeuw. Die zegt, als je nou naar Jezus kijkt. Hij zegt, dan hoor ik af en toe van die onzin wat je eigenlijk niet over hem kunt zeggen. Sommige mensen zeggen, ja, Jezus, ja, het was een groot profeet en het was een groot leraar en je kunt veel van hem leren. Hij zegt, als ik gewoon eerlijk het evangelie lees, wat Jezus zegt en wat hij claimt wie hij is. Hij zegt, ik ben de Messias, ik ben de Zoon van God, het Koninkrijk van God is gekomen, geloof in mij, ik kan zonden vergeven. En dan zegt Louis, dat kan niet. Je moet of zeggen, het is de Zoon van God en hij verandert mijn hele leven en ik ga in hem geloven en hij is mijn redder. Of je moet zeggen, de man is gek. Hij is helemaal in de war. Een tussenweg is er niet. Nou, en dat zie je ook bij zijn broers en zijn familie. Jezus, ja, een tussenweg is er niet. Of Jezus is God en hij komt om ons te redden. En hij komt het op een manier doen die we nooit voor mogelijk hadden kunnen houden. Dat hij geboren wordt als een klein kind in onze schepping. Of het was een dwaas. Gaat het beter nou tussen die broers en zusters als hij ouder wordt? Nou ja, Maria, die, als je leest, Maria de moeder, ja, die heeft natuurlijk die engel gezien, die weet dat, die vertrouwt op hem. Maar die broers en zusters, ik zei net al, dat blijft een beetje hopeloos. En dan ga ik naar Johannes 19, dat gesprek aan het kruis, wat ik ook las met de schriftlezing. En zelf begreep ik nooit zo heel goed wat daar precies gebeurde. Het is goed om te weten dat als Jezus gekruisigd wordt, dat hij niet heel hoog aan een boom wordt opgehangen. Maar dat het veel gruwelijker is eigenlijk dan wij ons vaak voorstellen. Je had helemaal geen hoge bomen in Israël. Het waren olijfbomen, er waren laag. Dus Jezus hing op ooghoogte, naakt aan een kruis. En dus als je schilderijen ziet, het wordt altijd nog mooier gemaakt dan het eigenlijk was. En je kon dus op ooghoogte ook eigenlijk Jezus in de ogen aankijken en je kon nog met hem spreken. Nou, terwijl Jezus de doodstrijd uitvecht, dan doet hij aan het einde iets. Nou, dan ziet hij zijn moeder staan en hij ziet zijn discipel staan. Ik lees het nog even voor, Johannes 19, vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. En toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen zijn discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Ik moet even afvragen wat hier nou precies gebeurt. Nou, dan moet je iets weten van het Joodse familierecht. We lazen net dat Jozef waarschijnlijk overleden is. Er is geen sprake meer van. En als de vader overlijdt, wie wordt dan de baas in huis? De oudste zoon. De oudste zoon is verantwoordelijk voor alles. Dus Jezus is op dat moment verantwoordelijk voor zijn moeder, voor het gezin eigenlijk. Maar die zijn volwassen, dus hij is vooral verantwoordelijk voor zijn moeder. En dan, wat gebeurt er als Jezus zou overlijden? Wie wordt dan verantwoordelijk? Nou, dan wordt de volgende oudste zoon verantwoordelijk. En wie is de volgende oudste zoon? Jacobus. Nou, Jezus staat op het punt om te gaan overlijden. Als je verder leest, dan krijgt hij inderdaad nog wat zure wijn. En daarna zegt hij, het is volbracht. Dus terwijl Jezus aan het kruis hangt, ziet hij zijn moeder. Hij weet, ik ga sterven. En Jacobus wordt verantwoordelijk voor mijn moeder. Maar dat wil hij niet. En dan maakt hij gebruik van het Joodse familierecht dat de oudste zoon, degene die dan verantwoordelijk is, kan zeggen, we doen het anders. En dat doet Jezus. Vanaf het kruis zelf zegt Jezus, we doen het anders. Hij kijkt naar Johannes en zegt, Johannes, zie je moeder. En hij zegt tegen zijn moeder, zie uw zoon. Johannes wordt verantwoordelijk voor Maria. En Jacobus, ja, stond hij ook bij het kruis? Weet u niet. Was hij ook in Jeruzalem? Weet het niet. Maar die wordt buiten spel gezet. Moet je voorstellen wat daar gebeurt eigenlijk. Hoe een heel gezin, een hele familie eigenlijk in puin is geraakt. Mama Maria wordt toegewezen aan iemand anders. En nou, het eerste wat je daaruit beseft, dat Jezus alles onder controle heeft. Op het moment dat Jezus ook in Gethsemane gearresteerd gaat worden. En er komen allemaal soldaten aan. En mensen met zwaarden en stokken. En dan zegt Petrus, Kefas, die zegt, ja, maar we gaan u beschermen. En dan zegt Jezus, ja, maar Petrus, ik hoef maar te knippen. En dan komen er 70.000 engelen om mij te beschermen. En als hij voor Pilatus staat, dan zegt Pilatus, weet je wel wie ik ben? Ik heb de macht om jou te doden, om vrij te laten. En dan zegt Jezus, nee, heb je helemaal niet. Alle macht die je hebt, komt van mijn Vader. En je kan niets doen zonder zijn kracht. En zelfs hier vanaf het kruis regelt hij nog wie er voor zijn moeder mag zorgen. En hij zegt, ja, Jacobus, jij noemde mij gek, je geloofde niet in mij. Ik wijs mama toe aan iemand anders. Hoe is het bij u in de familie, in het gezin? Komt iedereen nog thuis? Heeft u nog ook contact met al uw broers en zusters? Is de relatie goed met uw ouders? Wat een ellende vaak, hè, gezinnen. Ongelooflijk.
Ja.
Zoveel gezinnen waar conflicten zijn. En, nou, ook zelfs in het gezin van Jezus. Zelfs in het gezin van Jezus loopt het eigenlijk helemaal mis. Kan het nog goed komen tussen Jacobus en Jezus? Nou ja, u weet dat het goed komt, hè? Jacobus geeft zelfs zijn leven voor Jezus later, voor zijn broer. Eerst zegt hij is gek en later sterft hij voor hem. En dan bidt hij net als Jezus voor degene die hem vermoorden. En hij wordt een steunpilaar van de gemeente. Hij wordt misschien wel de belangrijkste gemeentelid. En denk je, hoe kan dat? Nou, er staat nog één zinnetje. Dat is eigenlijk de laatste schriftlezing die ik nog opzoek vanmorgen. En die lost eigenlijk deze overgang helemaal op. Het staat in 1 Korinthe 15. En waarschijnlijk is het de afgelopen weken ook wel een keer gelezen. 1 Korinthe 15. Dat gaat over de opstanding van Jezus, hè. In Korinthe geloofden ze er dan niet meer in, opstanding. Ja. En dan zegt Paulus, zijn we helemaal betoeterd zonder opstanding dan. Ja, dat. Nou ja. En dan, laat ik het maar voorlezen. Hij zegt hier, ik lees 1 Korinthe 15 vanaf vers 3. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, aan Petrus, hè. En daarna aan de twaalf discipelen, weten we. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. In de tijd dat die 40 dagen dat hij hier is op aarde, is hij verschenen. Nog aan een groep groter dan wij nu bijeen zijn. 500 mensen tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen, gestorven. En dan vers 7. En daarna is hij verschenen aan Jacobus. En daarna aan alle apostelen. En tenslotte ook aan mij. Vers 7. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Jezus is dus naar zijn broer nog toegegaan, apart. Nadat hij is opgestaan uit de doden, nadat hij verschijnt aan verschillende groepen mensen, gaat hij ook naar zijn jongere broertje, die hij eerst passeert aan het kruis. En zijn broertje had gezegd dat hij zijn verstand verloren heeft. Maar ja, je ziet dat het evangelie veel mooier is dan wij ons kunnen voorstellen. God is altijd beter, God is altijd genadiger dan we beseffen. God is niet zoals u en ik heel snel beledigd. En Jacobus zegt dat Jezus gek is. En dan zou je eigenlijk kunnen spreken over ongelovige Jacobus. En dan zou ik zeggen, nou, blijf dan maar lekker ongelovig, Jacobus. Je hebt me zo beledigd, je hebt me zo in de steek gelaten. Dan is het klaar. Maar zo is Jezus niet. Hij zoekt Jacobus op, zijn broertje. Wat hebben ze besproken? Ik weet het niet. Ik weet wel dat het helemaal goed gekomen is tussen Jacobus en Jezus. Is verzoening geweest, ze hebben het goed gemaakt. En Jacobus die gaat geloven in zijn broer, die gaat zijn broer aanbidden. Hij wordt een steunpilaar, hij wordt een leider van de kerk. En in 62 geeft hij zelfs zijn leven voor Jezus. En dat verhaal van dat hij sterft en dat hij gestenigd wordt, dat staat trouwens niet in de Bijbel, maar dat komt uit de christelijke traditie. En zo eindigt hij. En hij schrijft later ook nog de Jacobusbrief. Dat is de evangelie. Dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan, dat hij ook vanmorgen aanwezig is. En ik weet niet wat uw persoonlijke nood is. En ik weet niet waar u mee zit. Ik weet niet waar u tegenop ziet. Wat u beknelt, wat u vasthoudt. Maar ik weet wel dat Jezus leeft. En dat hij het goed kan maken met zijn broertje. En dat hij levens kan veranderen. En dat hij ook uw leven wil veranderen. En dat hij veel beter en genadiger is dan wij kunnen beseffen. En ja, ik kan het zeggen, maar Jacobus, had hij nog geleefd, had precies hetzelfde gezegd. Hij zegt, Jezus leeft. Ik heb hem gezien en hij heeft alles veranderd. Ik denk dat hij zou zeggen, wat op toonhoogte 91 ook zegt. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Laten we dat samen gaan zingen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor uw opstanding. Voor uw evangelie. Dank u wel, Heer Jezus, dat u opgestaan bent. En dank u wel voor de kracht die ervan uitgaat. En dank u wel ook voor al de apostelen die ons dat goede nieuws gebracht hebben. Al die medewerkers die soms ook hun eigen leven hebben gegeven om die boodschap en die troost bij ons te brengen. En dank u wel voor Jacobus. Dank u wel voor uw aardse halfbroer, waarin we mogen zien hoe krachtig en hoe reëel uw opstanding is. Kom ons, net als hem, tegemoet. Met uw kracht en met uw aanwezigheid. Met uw vergeving, met uw vernieuwing. En geef ons geloof en vertrouwen. Dat u voor ons bent gestorven en opgestaan. En dat u onze herder wilt zijn. Zo bidden we voor elkaar. We bidden voor uw gemeente. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben. Mensen die lijden. Mensen die verdriet hebben. Mensen die ziek zijn. Kom ons allemaal tegemoet. En we bidden u dat ook voor uw kerk wereldwijd. Voor christenen die op dit moment ook hun leven geven omdat ze in u willen geloven. Zegent u hen. En zegent u volk Israël. Zegen ons land. Ontfermt u zich over uw wereld. In Jezus' naam. Amen. Dan zullen uw gaven worden ingezameld. En daarna zingen we als slotlied Psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 133, vers 1 en 3 als slotlied. mag u tenslotte de zegen van onze drie-enige God meegeven. En na het amen van de zegen zingen we nog het Wilhelmus. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.